Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja. En ik zit hier natuurlijk tegenover een BN'er. Dat is iets wat ik me elke zondagavond weer realiseer. Maar volgens mij was er afgelopen week ook voor jou een primeur. Namelijk het 8 uur journaal.
Ja.
Of ben je ook wel eens vaker op het 8 uur journaal geweest?
Ik zou niet meer precies weten met wat, maar ik durf wel te zeggen dat ik wel eens eerder op het journaal ben geweest.
Dit
was wel heel, heel bijzonder. Wij waren met z'n tweeën bezig voor fanshopping. We waren allemaal bestellingen op de bus aan het doen. En opeens ging mijn telefoon door een redacteur van de NOS. En die zei, wat vind jij van Alex Kroes? ik zei, ja, wat moet je daarvan vinden? En zei hij, wil je dat vertellen op het 8 uur journaal? Gerry is over een half uur bij je.
En jij kon alleen maar denken, is dit de Gerry?
Dat was wel wat ik dacht, ja.
Ja.
En een half uur later bleek dat inderdaad de Gerry te zijn. Gerry Eikhoff. Het was een soort surreële ervaring van gewoon met z'n tweeën een beetje aan het klussen, zodat we eigenlijk elke week wel doen. Maar opeens in Café de Druif te zitten met Gerry Eikhoff tegenover me. Terwijl ik iets moest zeggen over de beleidsstructuur van Ajax.
Ik vond dat je het goed deed. Zeker.
Dankjewel.
Maar we waren het er ook wel over eens dat Gerry Eikhoff de ster van de show was, toch?
Wat een ongelooflijk leuke man is dat. Hij kwam binnen alsof het zijn eerste interview ooit was.
Ja, helemaal
totaal
verbaasd.
In zijn eigen wereld, verbaasd. Beetje met zijn mond open. Ik zag hem, ook de volgende dag fietste ik over straat en toen zag ik hem lopen in een soort lange vieze jas met zijn mond open, totaal verward over straat lopen. Ik had me denk ik erg zorgen over hem gemaakt. Waar het niet dat wij de dag daarvoor dus een interview met hem hebben gedaan. Ik zeg we, want jij zat naast me. Waarin
ik was ook op het 8 uur journaal.
Ja, natuurlijk. De roze waas naast mij was Daan. Maar die totale heerlijke soort eigen bubbel waarin hij leeft is jaloersmakend. En ik maak me totaal geen zorgen om hem dus. Wel een leuke anekdote van hem, want het schijnt dat hij grote voetbalfan ook is. En er is een interview ook waarin hij een soort tekstje voor de arena moet zeggen, een paar jaar geleden. En waarin het hem niet lukt objectief te blijven en helemaal leegstroomt over hoe slecht Ajax is. Dus ik vroeg dat nu ook aan hem na het interview van hoe zie jij het allemaal, Gerry? Dan zei hij dat hij zo'n grote fan is van Ajax dat hij, als Ajax speelt, het te spannend vindt om te kijken. En dat hij altijd, als ze een wedstrijd hebben, de auto instapt en rond het IJsselmeer gaat rijden. En dat is een rondje van precies anderhalf uur. En dan is hij op tijd weer terug in Amsterdam als de wedstrijd is afgelopen. En dan ziet hij aan de Adamtoren, grote toren aan het IJ hier, dat als Ajax heeft gewonnen, ze die toren blijkbaar rood-wit verlichten. En als hij dat ziet, dan weet hij, ze hebben gewonnen. En dan durft hij in zijn eentje de hele wedstrijd terug te kijken.
Het is zo'n ongelofelijke legende.
Ja, wat een man. We kunnen nog een jaar van hem genieten. Volgend jaar gaat hij met pensioen.
Ja, dat zei hij ook, ja.
Ik denk dat ik vanaf nu echt elke week of elke dag het 8 uur journaal ga kijken. Gewoon alleen om nog even van Gerry Eickhoff te kunnen genieten.
En het is trouwens ook, Ajax zit natuurlijk weer in een gigantische crisis. Dus eigenlijk is het ook wel tijd voor zo'n nieuw filmpje van Gerry voor de arena. En dat hij weer even leegloopt over wat er allemaal misgaat.
Wat er allemaal weer, in zijn woorden gebeurt in die UFO waar nog geen gras in wil groeien.
Ja, ja, dan kunnen wij weer 10 jaar vooruit naar de volgende Ajax-crisis.
Ja, mocht hij in de tussentijd verholpen zijn, waar ik ook steeds minder in begin te geloven. Ja. Zover mijn media-avonturen deze week. Hoe was het op jouw werk bij Goedemorgen Eredivisie?
Ja, het was een beetje een rare ochtend. Want Sonny Siloy, Atomos en El Gero Elia zouden aan tafel zitten. Maar El Gero Elia was er niet. En dat is nu de tweede keer in mijn korte Goedemorgen Eredivisie carrière van iets meer dan een jaar nu. Dat een gast niet komt opdagen. De vorige was Derro Janmaat en nu was El Gero Elia er niet. En het gekke was dat we het een beetje voelden aankomen. Dus dat we een half uur voor showtime een plan B op poten hadden gezet. Namelijk Diego Biseswar. Feyenoorder die in de buurt van Amsterdam woont. En die was zo vriendelijk, zo'n topper eigenlijk om... Ja, om 9:30 die telefoon op te nemen en te zeggen, ik kom er nu aan. En die redde de 10 uur niet, maar die was om 10:15, 10:30 zat hij aan tafel. En die babbelde makkelijk mee over alles. Is sowieso echt een hele gezellige gozer. Die heeft ons eigenlijk volledig uit de brand geholpen. Dus het was even aanpoten vanochtend. Maar het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. En dit keer was het op het nippertje. Maar hulde voor Diego Biseswar, de redder in nood.
Misschien volgende keer gewoon Gerry Eickhoff bellen.
Ja, ik denk... hij zal nu nog nee zeggen, maar als hij straks met pensioen is... dan schrijft hij denk ik bij elke Ajax talkshow aan.
Dan naar wat het voetbalweekend of de voetbalweek mooi maakte. Laten we meteen bij het mooiste beginnen.
Ja, het mooiste moment was wat mij betreft... PSV tegen AZ en dan de 5-1 van Jesper Uneke... En vooral de geweldige interviews en beelden die daarop volgden. Want ergens tegen het einde van de wedstrijd kwam die lange, slungelige... beetje met pukkeltjes in zijn gezicht. Die jonge Jesper Uneke, 19 jaar, die kwam het veld in. En soms debuteert een jonge speler en dan valt dat niet heel erg op... Omdat hij ten eerste geen doelpunt maakt, maar ook omdat hij er een beetje hetzelfde uitziet als zijn teamgenoten. En omdat hij zich al echt gedraagt als een echte voetballer. Maar dat was nu echt anders, want er viel gewoon een jochie in. Een beetje een paar puistjes dus, slungelig, jeugdig. Je gaf hem eigenlijk geen stuiver. Je verwacht al helemaal geen doelpunt. Maar dat laatste gebeurde dus wel. Hij scoorde en dat was echt een schitterend moment. En niet alleen omdat... Kijk, een doelpunt is natuurlijk vaak al een beetje een verbindende gebeurtenis. Dat maakt eigenlijk elk doelpunt al de moeite waard. Maar dat was nu al helemaal zo. Want iedereen sprintte uit ongeloof bijna op die jongen af. Hij kreeg, dat viel me ook op, hij kreeg allemaal tikjes op zijn achterhoofd. Vooral Bakayoko, die gaf hem echt heel veel tikjes op zijn achterhoofd. En iedereen was blij. En dat ging niet per se over dat doelpunt, maar dat was echt voor hem. En dat was echt heel mooi om te zien.
Wat ik ook mooi aan dat juichen vond, want dat was natuurlijk prachtig hoe al die teamgenoten echt op hem afdoken en gewoon heel duidelijk heel blij voor hem waren.
Ja.
Maar ik vond het vooral ook heel mooi hoe hij na zijn doelpunt eigenlijk meteen naar Dest wees, die een prachtige actie daarvoor maakte en eigenlijk het doelpunt maakte, want hij hoefde hem in te tikken. Ook al maakte die Uneke zelf een goede soort loopactie daarvoor.
Ja, hij moest nog best wel wat doen hoor.
Ja, hij deed een soort goede... Hij stapte even naar achter en kwam precies op het goede moment voor zijn man. Maar toch, het doelpunt werd natuurlijk wel echt gecreëerd door Dest. En
ja, zeker.
Waar ik me normaal altijd heel erg kan irriteren als spitsen... een intikker heel uitbundig vieren en niet naar de assistmaker wijzen of even in ieder geval diegene bedanken in het juichen. Vond ik dat, ja, vind ik dat bij je debuutscore, vind ik dat je alle aandacht op je mag eisen en dat je iets heel, je mag heel raar juichen en het mag helemaal over jou gaan. Maar dat die Jesper Unneke met zijn 19 jaar toch soort van volwassen en groot genoeg is om op dat moment dat te herkennen en gewoon meteen naar Des te wijzen, om Des te bedanken voor die goal of zo, dat vond ik heel, heel mooi.
Ja. Ja, en dat was misschien eigenlijk ook wel de voorbode voor wat er daarna kwam. Want voor de camera deed hij het eigenlijk ook al echt heel goed. Hij leek wel ook voor de camera gewoon een jochie van 19 die in een droom terecht was gekomen in plaats van een professionele voetballer. Heel ontwapenend vond ik het. En het mooiste was misschien nog wel dat hij... hij praatte een beetje... Het doelpunt werd weer ingestart en hij praatte een beetje met zijn doelpunt mee. En toen vertelde Helene Hendricks dat zijn vader, Peter Unneke, assistenttrainer bij FC Twente, die zich op dat moment aan het voorbereiden waren op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, dat zijn vader dus op de hoogte is gesteld van zijn treffer. En toen schakelde ze ook naar Twente. Dus toen kon Jesper Unneke zien hoe zijn vader genoot van zijn doelpunt. En daar praat hij heel mooi over in het interview. Dus laten we daar eventjes naar gaan luisteren.
Maak je debuut en je scoort en wat kwam er allemaal los bij je?
Ja, echt pure blijdschap. Echt eigenlijk vanaf het moment dat je erin komt bij en het genieten, dan wordt ook tegen je gezegd van geniet van het moment. Ja, nou, als je dan bezig bent, oh, kijk, hier komt ie.
Het is gewoon lekker om even terug te kijken dit.
Ja, goede actie van Serginho. Ja, we weten dat zijn kwaliteit is. En dan goed positie gekozen en dan komt de bal perfect en dan schiet je hem goed binnen, denk ik. Ja, en dan is het genieten geblazen.
Ja, want dan gaat iedereen los en de hele bank gaat staan en klappen.
Ja, zeker. Ja, dat is een heel mooi moment. Iedereen gunt het je ook, dus ja, dat is supermooi.
Ja, weet je wie het jou ook heel erg gunt?
Vertel.
Je vader.
Ja, die gunt hem ook heel erg, ja. Ja, ik weet niet, ik denk dat hij het net niet gezien heeft.
Nou, wij hebben beelden terwijl hij nog een keer zit te kijken. Ja, hier, dit beeld ga je ook heel vaak zien. En hier is die dan, hoor.
Ja, die glimlach, die is echt heel mooi. Ja, dat is top. Ik had hem al gesproken dat... Ze spelen dat ze nu bezig zijn, maar dat hij het net zou missen. Maar ja, dit is supermooi. Echt pure blijdschap. Ah, mooi.
Het is een soort hele goede drietrapsraket van trots, toch? Je hebt eerst Jesper die heel trots is en dan zie je de vader die daar trots over is. En dan zie je weer hoe Jesper weer trots is over hoe zijn vader Peter trots is op hem. Wat ook goed aan dat fragment is als je het terugziet, is hoe het lijkt alsof Ricky van Wolfswinkel ook heel trots is of blij voor Peter Unneke. En die ook helemaal komt knuffelen om hem... Ja, dat... Zou je toch niet denken dat een spits bezig is met wat de zoon van zijn assistenttrainer doet op een veld? Maar blijkbaar leeft het bij Twente ook.
Ja, en Jozef Oosting was ook heel blij voor Peter Unneke. Dus dat waren echt schitterende beelden. En natuurlijk werd eigenlijk gewoon iedereen van PSV werd gevraagd voor de camera naar die Jesper Unneke. En Veerman en Bos dus ook. En Veerman vertelde nogal wat grappigs. Dat hij namelijk nauwelijks mee heeft getraind dit seizoen. En dat hij geschorst was voor jong PSV. En dat hij mede daarom, en natuurlijk ook wel door die blessure van Peppi, hij had er anders ook wel bij gezeten. Maar dat hij, dat er toch wel wat toevalligheden in dat verhaal van Jesper Unneke zaten, waardoor hij bij de selectie zat. En die toevalligheidjes maken het ook nog mooier, vind ik. Want dat je opeens beseft van, oh ja, die als de reservespits geblesseerd is en de uitslag is 4-1 en je bent geschorst voor Jong... Dan kan het ineens gebeuren. Want ik weet zeker dat die woensdag... Had hij geen seconde gedacht aan dit scenario. Echt geen seconde.
Ja, en zo snel kan het dan ook gaan. Maar wat Bos zei achteraf is dat de schorsing niet de reden voor het selecteren van Jesper was. Hij heeft hem ook geselecteerd omdat hij dacht dat hij er al klaar voor was. Maar toch, hoe dat voetbal zo van die rare gebeurtenissen aan elkaar hangt, blijft geweldig. Ik denk wel dat het met transfers of zo, dat daar het toeval een grotere rol speelt. Maar dat het toeval bij je talent eigenlijk... Ik denk dat je met je talent uiteindelijk altijd wel uitkomt op het niveau waar je hoort te spelen. Met hier en daar natuurlijk een uitzondering. Maar dat het toeval dan alleen meer bepaalt hoe snel of hoe langzaam je daar op je plek terechtkomt. Dus wie weet hoe goed hij is. Want hij is dus ook wel echt goed. Ze noemen hem dus een kopie van Luc de Jong. Ja. Luc junior.
Goeie naam. Wie weet,
ja, het zegt misschien toch ook wel wat om zo in te vallen met zo'n verhaal en meteen te scoren.
Ik denk dat het een beetje dubbel is. Want ik moet ook al bij gewoon debutanten in de Eredivisie. Ja, dan moet iedereen natuurlijk meteen denken aan Jairo Riedewald. Die voor Ajax debuteert en twee keer scoort. Ik moet ook vaak denken aan Jean-Paul Boetius. Die debuteert in de klassieker en ook gelijk scoort. Die schoten als een komeet omhoog. Maar die hebben toch misschien wel een vrij tegenvallende carrière gehad. Als je het afzet tegen dat debuut. En aan de andere kant denk ik ook wel weer van... Het is voor die Jesper Uneke is dit wel gewoon goed. Want elke voetballiefhebber kent hem nu. Hij heeft met één doelpunt al heel veel krediet opgebouwd. En dat heeft gewoon waarde. Dat is zoveel fijner voor hem dan denk ik dan een heel onopvallend debuut. Als je een dag later weer vergeten bent. En tegelijkertijd heeft het toch ook ergens een klein beetje wat tragisch. Omdat... Het gevoel wat me bekruipt is dat hij is wel minder goed dan zijn debuut, zeg maar. Dus in die zin kan het misschien ook wel op de langere termijn voor wat druk zorgen. Dat je altijd moet opleven tegen je eerste wedstrijd.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je krijgt vertrouwen van een eerste goede wedstrijd. Je denkt, oh, ik kan dit niveau aan, ik snap dit, ik kan het. En daardoor speel je misschien de volgende wedstrijd ook goed en kom in een soort visuele cirkel omhoog. Terwijl als je steeds net niet lukt in het begin, dat je over jezelf gaat twijfelen en denkt, misschien ben ik toch niet goed genoeg, dat je ook in een soort neerwaartse spiraal kan komen.
Ja, zeker.
Maar uiteindelijk denk ik dat je wel terechtkomt waar je hoort te komen als voetballer.
Ja. Nog één dingetje trouwens, dat is in principe iets heel anders, maar het voelt ergens dus toch ook wel een beetje hetzelfde. En dan heb ik het gewoon over die benaderbaarheid die denk ik elke voetbalkijker bij dat moment van Jesper Uneke heel erg voelde. Ik zag een clipje van Jan Kuba Minte, de grote uitblinker in de klassieker Feyenoord-Ajax, dat hij na de wedstrijd lopend naar huis ging. Hij heeft nog geen rijbewijs, dus hij moet altijd met de taxi of met de fiets of met de tram. En hij besloot nu om het eerste stuk te lopen.
Even genieten.
Die fans daar, waar die wegliep, die werden helemaal gek. Er liep ook nog een bewaker naast hem om hem even te begeleiden die eerste paar meters. Maar ik vond dat ook iets heel moois hebben. Hij kreeg geloof ik een 10 bij de Telegraaf of bij VI of zo, of ergens op een website. Net zo'n wedstrijd gespeeld en dan ga je lekker lopend naar huis toe door Rotterdam. Dan ben je toch wel even de koning van de stad.
Heerlijk. Dan volgende punt is het terugkerende thema, de Premier League.
De titelstrijd vooral
in Engeland. En we hebben het er nu een aantal weken over. En ik twijfel wel eens ook over, gewoon over de podcast. En met onze insteek van alles wat voetbal mooi maakt. Het kan wel eens naïef voelen. Ik kan me wel eens denken van heb ik dan een soort oogkleppen op? Ben ik naïef? Is het niet tegen wil en dank naar kleine lichtpuntjes zoeken terwijl er veel lelijks is? Dus het voelt soms een beetje... Of tenminste, ik twijfel wel eens of het geforceerd is wat we doen.
Ja.
En dan hebben we het dan nu elke week over die ontknoping in de Premier League. En ik dacht, zijn we daar dan niet ook geforceerd op zoek naar een soort groot verhaal in de Premier League? Zijn we niet groter aan het maken dan het is? Maar wat blijkt?
Gelukkig hoor, dat die maar kwam. Ja. Ik dacht, waar gaat dit heen?
Het blijkt dat ik me helemaal geen zorgen hoef te maken. Want de Premier League is niet alleen gewoon voor ons als kijker elke week weer echt zo leuk. En deze week was het ook weer zo. Maar het is ook echt zo. We hebben natuurlijk dat hogeschool voetbalnerd voetbal van tegen City, tegen Arsenal gezien. Maar we hebben ook die soort Hollywood scoreverloop van United tegen Chelsea gezien deze week. Het meeslepende voetbal van Liverpool. Dus dat zijn natuurlijk dingen. Maar de Athletic publiceerde ook deze week een artikel over dat de Premier League inderdaad ook echt leuker is geworden.
Gewoon objectief gezien?
Objectief gezien. En een van de belangrijkste statistieken daarin is natuurlijk het aantal doelpunten wat gemaakt wordt tijdens de wedstrijden. Het zegt niet alles, maar je zou kunnen zeggen dat hoe meer er gescoord wordt, hoe leuker er een wedstrijd is. Er wordt dit seizoen in de Premier League gemiddeld meer doelpunten per wedstrijd gemaakt dan ooit tevoren. Normaal is het rond de 2,75 doelpunten per wedstrijd gemiddeld. Dit seizoen staan we al op 3,5 doelpunt per wedstrijd.
Bijna één doelpunt meer per wedstrijd dus.
Ja, en dat heeft aan de ergens te maken met dat er dit seizoen veel meer blessuretijd wordt bijgeteld. Maar dan alsnog, die extra blessuretijd heeft ook als gevolg dat er meer late doelpunten worden gescoord. Dit seizoen al 146 doelpunten na de 85ste minuut gemaakt. En daarmee ook al ruim eerste in de top 10 van alle Premier League seizoenen.
Ja.
Ja, en wij weten allebei wat late goals betekenen, namelijk absolute scenes.
Ja. Ja, we verzinnen het niet. Het is gewoon echt zo.
Ja, het is echt zo. En een wedstrijd die dat natuurlijk liet zien was United tegen Chelsea van afgelopen donderdag. United stond nog voor in de 100ste minuut, maar verloor alsnog. Die comeback illustreert ook iets wat het voetbal in Engeland leuker maakt, namelijk meer comebacks dan ooit tevoren. Nou, dat plus nog wat andere statistieken. Ja, tel dat bij elkaar op. En dat geeft volgens mij alle ingrediënten voor een geweldige competitie. Plus dan ook nog eens die bizar spannende titelstrijd tussen drie teams. En daar moeten we het dus deze week ook even over hebben.
Ja, laten we kort even die wedstrijden aanvliegen. Je had Crystal Palace tegen City natuurlijk. Die wedstrijd. Ja, dat werd een beetje de wedstrijd van Kevin de Bruyne. Die maakte zijn 100ste doelpunt voor City. En wat voor een was het er? Hij kreeg een slim balletje van Grealish, die trouwens weer ouderwets goed speelde. Vind ik ook altijd een mooi gegeven. Ja, maar ik vind het, dat heeft de Bruyne ook een beetje. En dat Grealish dan nu ook, dat je op het goede moment weer in vorm raakt. Ik vind dat altijd wel iets moois hebben. En de Bruyne heeft dat dus zeker, want die kreeg die bal dus van Grealish. Die dribbelt eigenlijk weg van de goal. Richting ja, de lijn van het 16 meter gebied. Schuin de 16 uit bijna. En hij schiet hem ja, over zijn eigen stambeen. Ja, schitterend keihard in de verre kruising. Echt een geweldig doelpunt van een geweldige De Bruyne. En het allerleukste was een commentaar van een Argentijn. Volgens mij was het Argentijnse ESPN. Die dit doelpunt becommentarieerde. En dat deden ze als volgt. Dat was echt iets waar ik heel blij van werd. Dus laten we daar even naar gaan luisteren.
El gol para el City fue Kevin De Bruyne. El gol para el City fue Kevin De Bruyne. Kevin, 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 Kevin. El gol para el City, Kevin De Bruyne.
Ja, het is toch zo lekker. En deze commentator schijnt het ook vaker te doen. Een paar weken terug hadden we het over commentatoren bij Club TV. Dat Leeds United, dat die zo'n lekker partijdige commentator hadden bij Club TV. En dat echt iets toevoegde aan de ervaring van die samenvatting. En ik vind dit ook gewoon lekker. Gewoon, ja, ga maar een liedje zingen als er zo'n mooi doelpunt gescoord is. Echt heel goed. En nog even over De Bruyne. Eén dingetje nog. Ook al vaker gezegd, maar een boze Kevin De Bruyne is de beste Kevin De Bruyne. En hij is een beetje getergd. Je merkt het aan hem. En hij wordt weer goed. Dus dat is echt lekker.
En dus ook weer een wedstrijd waar een team op achterstand komt en het weet om te draaien. Plus veel doelpunten. weer een bewijs voor inderdaad gewoon een hele goede Premier League.
Ja, ja, dan Brighton Arsenal. Ja, dat was eigenlijk een wedstrijd zoals Arsenal de laatste weken al die wedstrijden speelt. 0-3 gewonnen. Raya hield voor de vijfde keer op rij de nul. Doelsaldo van Arsenal is inmiddels plus 51. Een stuk beter dan Liverpool en dan City. En ze zijn dus ook de nieuwe koploper, want Liverpool verloor dus punten. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar bij mij, ik bekrijg toch nog het gevoel van ze zullen het uiteindelijk wel weer weggeven. Maar ze staan in ieder geval nu bovenaan. En dat kwam dus omdat Liverpool punten verspeelde tegen Manchester United. En dat was raar eigenlijk, want Manchester werd helemaal zoek gespeeld. Maar toch stond het bij rust maar 0-1. En dan, ja, we hebben het net eventjes natuurlijk over toeval gehad in het voetbal. En dat, daar moest ik opeens aan denken toen ik Endo weer zag voetballen. Want Liverpool wilde natuurlijk gewoon aan het begin van het seizoen Caicedo halen voor meer dan 100 miljoen. Nou, die kwam niet, die ging naar Chelsea. Toen wilden ze die Lavio halen, andere verdedigende middenvelder. Die kwam ook niet. Toen kwamen ze uit bij Endo. En na een wedstrijd of 15 kwam Klopp erachter. Ja, dit is gewoon de man die ik nodig heb. En sindsdien draait dat elftal met het raarste kloppende middenveld ter wereld. Endo, Szoboszlai en McAllister. Maar het was dus niet genoeg voor de overwinning.
Maar wel weer zo'n wedstrijd. Ja. Liverpool beter, komt op voorsprong. Dat rare United, net als tegen Chelsea, draait het weer om. Met eigenlijk bijna ook weer dezelfde soort fout die hun gelijkmaker inleidde. Met dat rare afstandsschot van Fernandes.
Ja.
Dan die geweldige Kobbie Mainoo.
Ja, wat een speler. Wat een speler. Jezus, en wat zo rustig gebleven. En de manier waarop hij die bal erin krult. Hij kan alleen maar op die manier, dat weet de keeper ook. En toch lukt het, echt heerlijk in een kruising gedraaid. Nou, dan wordt het uiteindelijk nog 2-2 pingel van Salah. En dus is Arsenal op doelsaldo de nieuwe koploper. 71 punten samen met Liverpool. En City heeft één puntje minder.
Ja, ik zat te kijken en ik dacht, ja, dat ik het ondanks dat ik het United heel erg gun, toch een beetje voor Liverpool was vanwege de titelrace.
Ja.
Maar eigenlijk is dit het ideale scenario, want het is zowaar nog spannender geworden. Het is nog dichter bij elkaar gekomen.
Ja,
meer in eigen hand.
Nee, en het is, ja, je was even aan het twijfelen een paar minuten geleden, maar het is echt goed dat we dit volgen, hoor, Jas. Dat is, het wordt alleen maar leuker.
Dus we gaan het hier sowieso volgende week ook weer over hebben.
De volgende
is, ja, er zijn van die acties of doelpunten die elke goede voetballer, denk ik, toch in zijn hoofd heeft dat hij een keer dat gemaakt wil hebben. Je wilt toch een keer een omhaal of een stiftje of een hat-trick maken. Of je wil een keer een penalty met een Panenka scoren of een keer een hakje maken. Je wil er een keer een vrije trap inschieten. Allemaal van dat soort vinkenlijstje die je aan het eind van je carrière allemaal wil afgevinkt hebben. Dus één van die doelpunten waarvan ik denk dat veel spelers het wel willen, maar dat wat iets illusterder is. Ik weet niet of dat een woord is, maar iets meer illuster, maar wel een eigen naam heeft en daarom...
En een goede naam ook.
Een goede naam, ja. De Goal Olympico, de corner die er in één keer indraait. En Ward-Prowse maakte dit weekend een echte Goal Olympico. Tegen Wolverhampton schoot hij in de 84ste minuut het winnende doelpunt erin, direct uit een corner. Bij zo'n ingedraaide corner kan je zeggen dat het geluk is. Hier waaide het ook hard, dus je kan zeggen dat heeft meegespeeld. Maar met die traptechniek van Ward-Prowse kan ik me niet anders voorstellen dan dat het gewoon bewust was. En dat hij en op zijn trap en handig gebruik maakte van de wind, die bal er gewoon inschoot. En ik denk dat door die naam, dat het iets is wat veel spelers willen, maar er echt weinige gegeven zijn.
Hoezo heet het eigenlijk een Goal Olympico?
Ik heb het opgezocht. Het komt van een Argentijn, Onzari, die in 1924 een corner in één keer erin schoot tegen Uruguay, die op dat moment Olympisch kampioen waren. En vandaar dat het een Goal Olympico ging heten. Ja, is een Go Olympico zo moeilijk als hij eruit ziet? Of zit er eigenlijk wel, zit er een soort trucje achter? Valt het wel mee?
Nee, het is moeilijk. Want het is denk ik in een. Stel je legt de bal neer bij de cornervlag en er is even een leeg veld, niemand in de goal, geen verdedigers, geen aanvallers. Heen wil hem dan in de goal leggen. Dat is gewoon al best wel moeilijk. En dan heb je nu nog gewoon weerstand van een vol 16 meter gebied en een keeper. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja, hij kan er eigenlijk maar denk ik op één manier in. En dat is gewoon in de lange hoek. In de korte hoek gebeurt heel soms, maar dan is het vaak zo dat die keeper hem probeert weg te boksen en dat hij hem een soort van half in zijn eigen goal bokst. Dus nee, dit is echt, daarom is het ook zo zeldzaam. Het is gewoon echt een hele moeilijke goal om te scoren.
Ja, qua afstand en qua hoek is het natuurlijk onmogelijk. Wat me opviel bij, ik heb even een paar zitten kijken op internet, dat degene die succesvol zijn, die wat volgens mij daaraan moeilijker is dat ze niet alleen de curve naar binnen toe draaiend goed hebben, want dat is denk ik iets wat vrij simpel te doen is, om er een curve aan te krijgen. Maar dat die bal, zeg maar ook de verticale curve precies goed is, dat is volgens mij een groter onderdeel van het succes en moeilijker. Dat die precies op het juiste moment over de keeper heen naar beneden daalt en onder die lat inslaat. Wat het misschien net ook wel wat makkelijker maakt, is dat je net als met indraaiende vrije trappen, dat de keeper pas laat kan reageren omdat er eventueel nog een speler zou kunnen zijn die bal kopt.
Ja,
maar toch draaien die Olympico's vaak echt over de keeper heen de verre hoek in. Misschien gewoon de verrassing.
Ja, en wat het ook een bijzondere trap maakt, is dat heb ik tenminste altijd. Als je dit probeert en het mislukt en die bal vliegt in het zijnet of zo, of heel lelijk over, dan is het gewoon echt heel lullig. Dat is iets wat je gewoon eigenlijk niet op je konto wil hebben staan.
Ja, die centrale verdedigers kunnen gewoon weer mee terug. Die kunnen weer terugschokken.
We weten inmiddels dat het best wel een serieuze kans is, een corner. Dus om die zo te verprutsen door voor eigen succes te gaan, dat is gewoon, kan je eigenlijk niet maken. Dus daarom gebeurt het ook zelden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb het ook nog nooit echt bewust geprobeerd. Natuurlijk neem je wel eens een corner die je gewoon besluit hard in te draaien. Maar dan is precies wat jij net zegt, dan is de hoop dat er uiteindelijk gewoon nog iemand tegenaan loopt en dat die dan met zo'n schaafkopbal in een lange hoek valt. Wat natuurlijk wel elke voetballer gedaan heeft op trainen, is gewoon die bal op de achterlijn leggen en dan die goal in krullen. En dan ga je steeds iets meer achter die achterlijn die bal liggen tot dat als je die bal zeg maar 2-3 meter achter de achterlijn ligt, dat je hem alsnog met curve in kan krijgen. Volgens mij zijn er ook wel filmpjes op internet van Lisandro Martinez en andere spelers die dat dan een keer op een training doen. Dat is een heerlijk spelletje. En dat komt natuurlijk wel een klein beetje in de buurt met hoe je zo'n Go Olympico zou moeten trappen.
Nou, maar ik heb het niet eens geprobeerd. En ik weet ook zeker dat als ik het had gedaan, dat het mij ook nooit was gelukt. Ik moest bij Go Olympico eigenlijk meteen aan Recoba denken.
Je mannetje?
Ik moet wel vaker gewoon aan Recoba denken. Maar ik weet dat hij daar een heel aantal heeft gescoord. Ik kwam een compilatiefilmpje tegen waarin het er in ieder geval 6 zijn.
Wat ik gewoon, dat vind ik echt heel lijp veel, ja.
Het waren volgens mij 3 daarvan waren wel in zijn nadagen terug bij Nacional in Uruguay, waarin hij volgens mij ook gewoon te moe is en gewoon denkt, te lui en ik schiet hem gewoon maar in één keer. En ik weet dat Becker maar ook wel een paar keer heeft gemaakt volgens mij. Er zijn nog wel wat, maar er is niet echt volgens mij 1 iconische Go Olympico dat echt de standaard is geworden ervoor. Blijft illuster.
Ja, en Messi heeft het ook vaak geprobeerd. Er was een compilatiefilmpje van bijna 2 minuten dat Messi Go Olympico's probeert te scoren. En dat vind ik toch wel grappig dat je dat dan opeens weer tegenkomt op YouTube.
Sowieso is dat een heerlijke categorie compilatiefilmpjes. Ja. Ik bedoel, wij zijn groot fan van het fenomeen compilatiefilmpje, maar compilaties van onsuccesvolle acties is wat mij betreft een uitstekende categorie. En het is wel lekker dat Messi toch gewoon alles heeft. Alles is altijd gelukt bij Messi, maar hij is nog steeds op zoek naar een Gol Olympico. Ik denk echt dat hij dat nog op zijn lijstje heeft staan. En het is hem nog nooit gelukt.
Het zou zomaar kunnen, ja.
Is Gol Olympico ook jouw favoriete voetbalterm? Het is een goede naam.
Nee, het is ik vind hem mooi, maar het is niet. Nee, ik denk niet dat het mijn favoriet is. Is het jouw favoriet?
Nee, ik heb zitten nadenken. Ik dacht, het is wel leuk om het even over die naam te hebben. Wat is dan mijn favoriete voetbal? Zeg maar de naam voor een.
Een voetbalterm, een beetje.
Of een fenomeen of iets. Ik kwam uit bij Can He Do It on a Cold Wet Night in Stoke. Dat vind ik denk ik. Dat is denk ik misschien wel mijn favoriete term. Ja, het is niet één naam of zo, maar
je snapt wel gelijk wat je bedoelt.
Geworden. Het is heel raar, maar iedereen, ook al weet je niet wat het betekent, snapt het meteen. Het is volgens mij altijd goed als iemand terloops iets zegt, maar dat per ongeluk een soort snaar wordt geraakt, waardoor het bij fans of bij voetbalkijkers blijft hangen. Dit is ook zo gebeurd. Dit was in een discussie waarin Andy Gray, een Schotse voetbalcommentator, dat zei. Het ging namelijk over Messi of Ronaldo. De discussie natuurlijk. Op het moment wie dat Messi er ongeveer 50 per seizoen bij Barcelona maakte, ging het erover wie beter was. En toen zei hij, sarcastisch dus, over Messi van ja, maar kan hij dat ook op een cold wet night in Stoke? Dat is natuurlijk grappig bedoeld. Dat is ook heel grappig, maar ergens zit een soort waarheid in. Ja. Dus denk ik dat hij dat stiekem dus zelf ook wel meende. En is er toch ook wel iets waarvan je denkt van ja, hoe zou Messi het doen in dat hele hotse knotse fysieke voetbal van de championship? Ik denk wel dat Messi dat dan daar ook natuurlijk voor is.
Tuurlijk.
Maar het is wel een vraag die je vaak ook bij spelers kan stellen en waar je er soms niet helemaal vooruit komt.
Nee, maar het is
wel lekker random.
Ja, maar precies wat je zegt, van dat iemand wat terloops zegt en dat het voor altijd blijft hangen in het voetbalwoordenboek, dat is geweldig. En ja, dan hebben wij hier in Nederland natuurlijk de allergrootste in die soort, namelijk Johan Cruijff. En ik merk, dat is iets dat gevoel bekruipt me eigenlijk de laatste jaren. Dat hoe ouder ik word, hoe meer waardering ik krijg voor Johan Cruijff. En ook voor al die rare uitspraken die hij gedaan heeft. Vroeger kon ik wel eens denken van ja, het zal wel weer Johan. Je zegt iets en waar slaat het eigenlijk op? Maar het is eigenlijk gewoon zo sick. Dus ik wil toch, iedereen kent ze, maar ik wil toch even een paar, wil ik eventjes even doorlopen. Toeval is logisch. Ja, come on, dat is toch geweldig. En die doet me qua zinsopbouw, zeg maar, doet die me heel erg denken aan een uitspraak van een amateurtrainer die ik zelf niet gehad heb, maar vrienden van mij wel. Die had hebben is doen tot zijn mantra gemaakt. Dus om de haverklap schreeuwde hij langs de lijn: heb is doen! En dat is ook gewoon zo'n uitspraak. Er gaan gelijk allemaal luikjes open in je hoofd. Wat zal die er nou mee gebeuren? Bedoelen? Je hebt wel een idee, maar je weet het eigenlijk niet zeker. Maar hij bleef maar hebben is doen roepen. Geweldig. Johan Cruijff. Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Ja, dat is ook echt geweldig. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Enzovoort, 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 enzovoort. Iedereen kent die uitspraken wel. Maar als je er goed over nadenkt.
Maar het is
een
cliché geworden. Maar daarom is het goed om het wel weer even met een frisse blik te zien. En denken, oh ja, het is wel.
Ja man, want als je er goed over nadenkt. Het is echt insane dat het allemaal afkomstig is van één iemand. En dat die uitspraken stuk voor stuk. In ieder geval in Nederland, maar volgens mij zijn sommigen ook echt de grens overgegaan. Ze is gewoon allemaal gemeengoed geworden in de voetballerij. En Het wordt niet minder goed met de jaren. Het klopt gewoon echt als een bus allemaal. En ja, het is inderdaad een beetje cliché geworden, maar het is eigenlijk vooral gewoon echt fucking vet. En dat moeten we echt niet vergeten.
Zijn er dan nog, dat dacht ik, dat is misschien wel leuk om dit mee af te sluiten, nog acties of fenomenen in het voetbal die nog geen naam hebben, maar die er wel eentje nodig hebben? Nou, en wat moet de naam
zijn? Ja, wat dan? Ja, ik wil een lans breken voor die hele typische aanname van Phil Foden. En dat is dat hij meestal is het op een plek waar het druk is in het veld, sprint hij eigenlijk richting de bal om zichzelf vrij te maken. Dan echt alsof hij aan de handrem trekt, komt hij tot stilstand met zijn rechtervoet eigenlijk vooruitgestoken, in het gras geplant. En dan wordt die bal ingespeeld op zijn linkervoet en ja, neemt hij hem eigenlijk met zijn binnenkant meteen, draait hij open in zijn aanname en gebruikt hij die rechtervoet, waarmee hij dus net tot stilstand is gekomen, gebruikt hij eigenlijk meteen als een soort van afzetmechanisme om meer snelheid te maken. Dat is iets wat ik van Phil Foden nu heel vaak zie en wat hij toch echt anders doet dan andere mensen die de bal op die manier vragen en aannemen. Omdat hij met zoveel snelheid eigenlijk naar de bal toe komt gelopen. Die rem inzet, opendraait en meteen weer weg is. En er zal vast ergens een compilatiefilmpje zijn van al die aannames. En dan snap je denk ik gelijk wat ik bedoel. Als het
en dan
nu
moet
nog een
die
beetje
gewoon
vaag
de
is.
Phil Foden heten.
De Foden aanname of zo. Het bekt nog niet heel lekker.
De fluwelen Phil Foden.
Ja, de Foden touch of zo. Dat klinkt al beter.
We hadden het een tijdje geleden over het doelpunt vanaf de middenlijn. En dat het een groot verschil is tussen gewoon afstandsschoten van ver of zo'n doelbewuste poging van bijna vanuit stilstand en vanuit rust en vanuit techniek getrapt, omdat er een speler ziet dat een keeper te ver voor zijn doel staat.
Ja.
Dat is helemaal zijn eigen categorie, maar daar is dus nog geen woord voor.
En daar kwamen we toen achter inderdaad.
Ja,
hoe
het
noem
is
je
moeilijk,
nou?
Maar er is wat ons betreft een duidelijk onderscheid. En dat moet dus ook in naam, moet daar een onderscheid in gemaakt worden. Het is niet zomaar een afstandsschot. Ik wilde het omdopen, of ik wilde het gewoon dopen tot een Wimbledon.
Zo, omdat, dat vind ik een hele mooie naam.
Omdat
Beckham
natuurlijk dat doelpunt tegen Wimbledon maakte. Dat is denk ik ook wel de meest iconische meteen. En een Wimbledon klinkt ook meteen, dat heeft wel een soort allure. Dus als je nu gewoon zegt, en toen schoot hij vanaf de middenlijn en maakte die een Wimbledon. Of hij probeerde een Wimbledon.
Ja, ik keur hem goed. Deze gaat blijven hangen, denk ik. Een Wimbledon.
Ik hoop dat ik precies die snaar heb geraakt, waardoor dat nu een ding is.
Lekker.
En dan als laatste hebben we ook nog de Romeinse derby. De Derby della Capitale.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem niet live gezien. Maar ik kwam erachter, daar gaat het ook niet om bij deze wedstrijd. Het gaat om de sfeer. En die sfeer werd wat mij betreft echt perfect gevangen in een filmpje op de Twitter van AS Roma. Die een collega van mij, Willem Haak, Italië voetbalkenner, retweette. En ondanks dat je niet heel veel hoort, wil ik er toch even met jullie naar gaan luisteren. Dus bij deze, hier komt-ie. Ik zal even vertellen wat je ziet in het filmpje. Je ziet Stadio Olimpico, maar dan gezien hoog vanaf een berg of een heuvel in de omgeving. En het stadion ligt half achter de bomen verscholen. En de zon valt schitterend in, ja, op de bovenste ring van het stadion. En dat is eigenlijk ook het enige gedeelte van in het stadion wat je kan zien. Je kan het veld niet zien. En dan hoor je dus in de verte hoor je die orkaan van geluid. Afgewisseld met die fluitende vogeltjes die, nou ja, waarschijnlijk in de omgeving van die camera in de natuur zo een beetje fluiten. En ja, die twee geluiden zo door elkaar heen vond ik echt geweldig. En ik zag dit filmpje en ik dacht, ik moet weten hoe het in het stadion is. En in het stadion, ja, zag je een zee van vlaggen, wat ik laatst al zei, waar ik zo van houd, dat het niet één gigantisch groot spandoek is, maar allemaal losse vlaggen die 90 minuten heen en weer gezwaaid worden. Het was echt een magische sfeer, vond ik het.
Het was ongelooflijk. Het is jaloersmakend, want ik denk niet dat we zo'n sfeer op die manier met die passie dat in Nederland hebben.
Nee, volgens mij ook niet. Nee, zeker niet zelfs.
Ik zat het ook te kijken en ik verbaasde me een beetje dat ik voelde me bijna een beetje schuldig naar Rome toe. Want ik heb het gevoel dat San Siro met alle eer strijkt als het gaat om derbies. Maar dat het ook gaat als het gaat om vooral met twee clubs met hetzelfde stadion. En dat is natuurlijk al een ongelooflijk gegeven dat er twee clubs een stad en een stadion moeten delen. En dat ze dan voor zo'n derby het stadion gewoon splitten. Als je het daarover hebt, denkt iedereen meteen aan San Siro. En is Stadio Olimpico daar een beetje een ondergeschoven kindje in. Maar ze bewezen deze week dat totaal onterecht is. En dat daar evenveel fascinatie en romantiek ook naar de Derby della Capitale moet gaan.
Zeker, zeker, zeker. En nog iets wat dan niet per se over Rome gaat, maar volgens mij gaat het over Italië als voetballand. En ik weet niet helemaal zeker of het waar is, maar ik heb dit gevoel wel en ik gooi het gewoon even op tafel. Ik vind dat Italië zo schitterend haar momenten als voetballand kan kiezen, zeg maar. Bij EK's en WK's lijkt het land en lijken de supporters totaal niet geïnteresseerd in de Squadra Azzurri. Totdat de kwartfinale of de halve finale bereikt is, dan wordt iedereen wakker. En dan is de support ook gelijk over de top op een hele mooie manier. En in de Serie A, ik kwam tegen dat dit seizoen heeft de hoogste bezettingsgraad in heel veel jaar. Dus het is al lang niet meer zo dat die stadions leeg zitten als het geen absolute topper is. Maar toch heb ik het gevoel dat die normale potjes, de fans geloven het wel. En als er zo'n derby op het programma staat of Roma speelt in Europa League tegen Feyenoord, dan wordt er uitgepakt en dan is die sfeer zo puur en zo echt voetbal of zo. En dat vind ik echt schitterend in Italië, hoe dat eruit ziet op televisie.
Ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel eens in een stadion in Italië geweest. En dan viel het me ook wel eens een beetje tegen.
Ja,
beetje mat.
Dat is mijn ervaring dus ook, ja.
Maar volgens mij worden ze pas echt wakker als het dus tegen een bepaalde club is. Dus dat ze eigenlijk pas echt fanatiek worden als ze vanwege de haat voor de tegenstander, dan nou echt voor de liefde voor hun eigen club. Dat toch meer de reden is waarom ze echt gaan zingen en dansen.
En van wat voor soort supporters, wat zijn de beste supporters?
Ja, ik moet zeggen, ik denk toch niet die Italianen. Er is toch wel echt veel te veel racisme in Italië om te zeggen dat het dat de Italianen zijn. Dus ik weet ook niet. Ik weet niet of ik dan een specifiek.
Nee, ook niet van een land of club, maar gewoon van een type.
Ik hou wel van hele vrolijke, van hele fanatieke supporters die heel veel passie hebben en 90 minuten lang helemaal gek worden. Maar dan wel op een soort vrolijke manier en met zelfspot.
Ja. Ben je zelf ook zo'n supporter?
Ik vrees dat ik... Ik ben natuurlijk wel een supporter, maar ik denk ook door het maken van deze podcast dat ik ook gewoon steeds meer gewoon voetballiefhebber in het algemeen is. Dus dat het iets meer losgekoppeld is van clubliefde. Ik weet niet of je dan succes supporter moet noemen, maar ik hou gewoon heel erg van voetbal. Dus als er heel goed gevoetbald wordt door iemand, dan, ja, dan geniet ik daarvan. En het is niet dat ik blind helemaal alleen maar naar één club kijk en denk, ja, dat is het. En als zij lelijk winnen, dan vind ik het mooi. Dat heb ik niet zo.
Nee. Nou, je omschrijft precies wat voor een supporter ik ook ben. Dus ik hoef niet eens mijn antwoord te geven.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook alleen de samenvatting had gekeken van Roma tegen Lazio. Maar ik ging me er een beetje in verdiepen omdat we het erover gingen hebben in de aflevering. Toch wel veel gebeurd. En veel gebeurd wat ook onderstreept hoe fanatiek en hoe erg het leeft. En hoe erg het is dat ik er dus van tevoren niet zo heel veel over bij stil stond. Vooral Mancini, de doelpuntenmaker, die gooide na de wedstrijd met het juichen zijn broekje in het publiek. Hij wilde het publiek denk ik vaak graag iets geven. Het werd zijn broekje, want zijn shirt wilde hij graag houden. Want het was ook speciaal gemaakt voor Adidas. Dat het speciaal laten maken voor de derby. En het was dan weer ook ter ere van een doelpuntenmaker. En dan was hij nu weer... Roma had het al een tijd niet gewonnen. Dus hij werd helemaal gek. Hij wilde dat shirt zelf graag houden. Dus hij besloot zijn broekje in het publiek te gooien. En Pellegrini...
Goeie move, hè?
Hele goede move. Uitstekend. Misschien zelfs wel beter dan je shirt uittrekken en het publiek in gooien. Het is eigenlijk een nog grotere power play. Pellegrini moest daardoor zijn broekje uitdoen en aan Mancini geven toen die geïnterviewd werd langs het veld. Na dat interview waarin Mancini zei dat hij wel altijd respect voor de tegenstander moest houden, pakte hij een vlag in Lazio kleuren met een hele grote rat erop en ging hij daarmee langs de tribunes rennen. Het schijnt ook dat hij dus niet zo vies van... Of dat het best wel een exhibitionist is. Want vorig jaar tijdens de derby was hij blijkbaar de kleedkamer uitgestormd. Toen hij op de gang Romagnoli iets hoorde zeggen. Maar die deed dat terwijl hij net onder de douche wilde stappen, denk ik. Of net eronder vandaan kwam. Zonder handdoekje, poedelnaakt de gang opgerend om ruzie te maken.
Ja.
Die baan...
Nou, ja, ik moet zeggen...
Ruzie...
Ja.
Het was ook lekker. En ook de Rossi liet zich helemaal gaan na afloop. Nou, er was een hele waslijst aan dit soort incidenten. Maar hij had gezegd dat de Rossi had gezegd dat hij de penalty-serie tegen Feyenoord vorig jaar, dat hij zich zo had leren laten gaan, dat hij zich iets meer wilde inhouden. Dat lukte nu niet. Dus dat bewees ook hoe de Rossi erin staat. En het is toch
dat geloof je toch ook niet? Die houdt dit toch zijn hele leven en het is toch ook juist goed?
Ja, het is geweldig. En het is toch ook wel echt vet dat hoe de Rossi dat team weer zo
heeft tot leven heeft gewekt gewoon.
En dat het ook zo speelt, een beetje zoals de speler die hij was. Dat het en heel tactisch, rustig, gecontroleerd is, maar ook vol met passie en overgave.
Soms wel over het randje. Dat deed hij zelf natuurlijk ook.
Ja, nou, ik vind dat wel mooi dat blijkbaar dat hij dat zo kan overbrengen aan die groep.
Ja. Ja, en trouwens moeten we wel voor de volledigheid er nog even bij zeggen dat er zijn ook wel weer echt vreselijke dingen gebeurd tussen die supportersgroepen na en voor de wedstrijd. Dat is gewoon kut. Maar die sfeer in het stadion was, dat was toch wel echt imponerend. Ja, nou, dan zijn we er weer doorheen, door die vier momenten. En hebben we nog een luisteraarsvraag. En dat is een cryptische dit keer, denk ik, van Titus. Die vraagt, komt het ooit nog goed? En dan als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat hij doelt op Ajax. En dat het een klein steekje onder water is naar ons.
Ik denk dat Titus uit Brabant komt. Maar we kunnen.
Ja, komt het ooit nog goed?
Het voelt een beetje alsof Gerry Eikhoff weer tegenover me zit. En ik opeens de crisis bij Ajax weer moet gaan duiden.
Was dat niet ook gewoon eigenlijk hoe. Want ik weet niet of hij opende met deze vraag. Maar ik weet wel nog, dat zat helaas niet in het interview. Want er is natuurlijk ook een deel is er uitgehaald. Of tenminste, het werd niet uitgezonden. Maar Gerry was op een gegeven moment jou aan het duwen naar de uitgang van het supporterschap voor Ajax. Hij was jou gewoon. Hij wilde jou laten zeggen dat je fan zou worden van een andere club. Daar was hij op een gegeven moment mee bezig.
Ja, en hij geloofde niet dat ik er nog vrij mild over was.
Ja. En hij wilde gewoon echt vuurwerk.
Ja, dat gebeurt. En ik hou ook gewoon van voetbal omdat vanwege de soap die voetbal is. En dit hoort ja. bij de soap. En dus hou ik ook wel van dit gekonkel ergens. Ja. En dat het even misgaat. En dan op een gegeven moment gaat het weer beter. En dan gaat het daarna weer minder. Maar ja, voetbal is, ook, is gewoon ook een soort constante. Of het nou goed gaat of niet goed. Je blijft toch kijken en alles lezen.
Ja.
Dus ja, het zal uiteindelijk op een gegeven moment ooit wel weer goed komen, denk ik. Maar hoe diep het dal is, hoe lang die waar we in die gifbekers zijn, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik kan me voorstellen dat we ook dat we nog pas net begonnen zijn met drinken.
Hij is nog niet leeg, dat weet ik zeker.
Nee, dat sowieso. Maar vandaag hebben we alweer een goede slok genomen.
Ja, jeetje. Oké. We gaan eruit. Ja, we gaan eruit in mineur, maar dat is ook maar goed. We moeten maar gewoon even op de blaren zitten wat dat betreft.
Ja, en we houden nog steeds van voetbal.
Ja, ja. En wil je ons een beetje eroverheen helpen, dan kan je altijd nog ons wat geld schenken. Doneer op Vriend van de Show, www.vriendvandeshow.nl/Studio Socrates. Je kan ons ook volgen op Instagram en op X Studio Socrates met een laag streepje ertussen. En mailen kan ook, studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er volgende week weer.
Você, menina, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.
Como posso te esquecer? Não tem jeito. Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.